Ja, er staat hoop voor de kerk achter mij. En ja, dat komt omdat ik een tijdje geleden een onderzoek las. En daarin wordt gesteld dat het geloof in God verdwijnt uit onze samenleving. En dat Nederland is geen christelijke natie meer. En dat was eigenlijk de belangrijkste conclusie van dat wat dan heet toonaangevende onderzoek in Nederland. Dat heet God in Nederland. En dat is een jaar geleden verschenen. En dat wordt elke 10 jaar wordt dat gehouden, dat onderzoek. En de cijfers die liegen er niet om. Ik heb een kopietje gemaakt. Ik hoop dat het een beetje te lezen is, want het was van een klein onderzoek. Dus ik heb er kopietje van gemaakt en in de PowerPoint gezet. Maar dan zien we dus dat als we terugkijken, dat het aantal mensen wat gelooft dat er een God is, of in ieder geval een hogere macht, hè, daar gaat het onderzoek over, maar in ieder geval mensen die geloven in een God, de theïsten, dat dus vanaf 1966 tot nu, van zeg maar ongeveer de helft tot nog maar 14% is gedaald. En dat de ietsisme, dus dat zijn de mensen die zeggen van, nou ja, er zal wel iets zijn, ik weet niet wat, maar er is iets, een hogere macht, dat aantal is relatief, blijft dat gelijk. Ja, dat begon met 31, dat stijgt in de loop der jaren en vanaf 2006 daalt dat weer naar 28%. Dus je ziet dat het aantal mensen ook denkt van dat er iets is, ook daalt. De agnosten daarentegen, dat zijn de mensen die zeggen van, nou, die weten het niet. Die denken het zou dit kunnen zijn, het zou dat kunnen zijn. Het kan van alles zijn. Nou, dat is een aantal wat dus inmiddels verdubbeld is in die periode vanaf 66. En dan de atheïsten. Ja, die zijn met 400% gestegen, om het zo maar te zeggen. Dus het is heel opvallend om te zien. Hè, dus als je kijkt naar die 14%, dat zijn dus mensen die in God geloven. Dat zegt dus niks of zij de Bijbel, zoals ik hem hier heb liggen, letterlijk geloven dat ook de waarheid is. De volledige waarheid van God en dat van kaft tot kaft Gods waarheid opgeschreven staat. Dat wordt niet gezegd. Dat zijn mensen die zeggen dat God zich persoonlijk bezighoudt met de mens. Dat is wat er wordt uitgevraagd. En ik vind het dus opvallend dat het inmiddels dus is omgedraaid met 10 jaar geleden. Dus dat er nog maar 24%, of dat er inmiddels 24% van de mensen zich atheïst beschouwen. En dat er nog maar 14% van de mensen geloven dat God zich op de een of andere manier persoonlijk bezighoudt met een mensenleven. Dat is wat er is uitgevraagd. En als ik dat zo lees, dan heb ik maar één conclusie. En dat is, we leven in een postchristelijke maatschappij, in een postchristelijke wereld. We zijn de minderheid. De christen in Nederland is de minderheid. En wat ik daarmee bedoel is dat we met postchristelijk, is dat we dus er niet langer van uit kunnen gaan op het gegeven dat de meeste Nederlanders het ermee eens zouden zijn dat Gods woord en alleen Gods woord de absolute waarheid is. Dan hoef je maar om je heen te kijken op je werk, in de buurt waarin je woont. Dan weet je dat deze cijfers inmiddels aardig kloppen. En tot 1966, tussen 62 en 66, was er voor het grootste deel in de hele westerse wereld en dus ook in Nederland geen specifieke reden om aan de Bijbel te twijfelen. Wereldwijd was dit percentage in 1966 hoger. Was het 65% van de westerse maatschappij, om het zo maar te zeggen, die geloofde dat er een God is en dat de Bijbel de waarheid betrof. En opvallend is in het volgende plaatje, dat is de samenhang tussen evolutietheorie en de toename van misdaad. In 1962 is wereldwijd de evolutietheorie geïntroduceerd als zijnde de waarheid rondom de oorsprong waar wij van afstammen en waar de aarde van afstamt. Hè? Dus de aarde is ontstaan door die knal, we zijn geëvolueerd tot wat we nu zijn. En je ziet, en dat vind ik dus heel opvallend, is dat als je kijkt, dus dat in 62 is ongeveer 10%, hè, of 10 per 1000 en per 10.000 zijn ongeveer allemaal van die moeilijke getallen. Maar gaat erom dat het getal 10 is daar bepalend. En op het moment dat wordt geïntroduceerd, zie je dus, en ik denk dus echt dat daar een samenhang in zit, de overleving van de sterkste, hè, komt dan. Het hele Darwinisme wordt daar echt gepredikt als van oké, dat is waar we van afstammen. Dan zie je dus dat er een enorme toename is in zowel diefstal als in gewelddadige misdaden. En met 400% stijgt dat in de jaren daarna. En tevens is daar ook de neerwaartse spiraal begonnen van de afbreuk van de waarheid van Gods woord. En het lijkt wel of we zijn gebiologeerd, geraakt door onze cultuur, door wie we zijn. En beetje bij beetje zijn we de zingeving en de waarheid en Gods woord kwijtgeraakt. En dit loopt dan tot 1995, maar het loopt inmiddels steeds verder op. En we zien dus ook in de trend van dat we geloven dat God, dat er een God is en die naar ons omziet, dat we dat zien teruglopen naar 14% inmiddels. En misschien helpt wel een beetje een verhaal om dat in het juiste perspectief te zetten. Een verhaal dat ik onlangs las om ons te doen begrijpen wat er aan de hand is. In de Tweede Wereldoorlog, toen Hitler in mei 1940 met zijn blitzkrieg door Frankrijk heen denderde, dus dat was om in één keer toe te slaan, toen trok hij vanuit Duitsland dwars door de Ardennen heen naar die punt richting Normandië. En hij denderde er doorheen als een streep en hij eiste de onvoorwaardelijke overgave van de geallieerde krachten, de krijgsmachten. En dan heb je duizenden soldaten, dit zijn de originele foto's, die groeven zich daarin aan de kust van Frankrijk in een laatste poging om die aanstormende Duitsers uiteindelijk tot staan te dwingen. Dus het was een hele rare situatie. En ze probeerden daarom bijeengedreven, daar op het strand in Duinkerken met name. En daar zaten die soldaten te wachten en ze hielpen elkaar en hopen dat ze op een boot mee zouden kunnen. En ze wisten uiteindelijk, we worden zo meteen overrompeld door de nazi's. En gedurende deze hele vervelende periode, die kwellende periode, werd er door de Britten vanuit Engeland achter elkaar een hele korte boodschap uitgezonden. Slechts 3 woorden. En die woorden waren, but if not. But if not, werd er alsmaar uitgezonden. Over de radio, dat ontvingen ze. En zo niet. Was het een code? Nee. Dat was geen code. En misschien dat jullie je nu zelfs al afvragen, wat betekende dat, but if not? Dat was niks anders dan een referentie naar het verhaal uit het boek Daniël, waarin Sadrach, Mesach en Abednego voor koning Nebukadnezar stonden, vlak voordat ze in die brandende vuuroven gegooid werden. En zo antwoordde zij de koning in Daniël 3, vers 17. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven en hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Om een idee te geven, de Britten die deze 3 woorden hoorden over de radio, begrepen direct waar het over ging. Ze begrepen direct de hele Bijbelse context. Ze wisten wat het betekende en het was uiteindelijk bedoeld als een aanmoediging om niet op te geven. Om vol te houden. Ondanks alles wat er om hen heen gebeurde. En dan vraag ik me af, hè, als we dan zo'n boodschap zien, hè, but if not, en zo niet. Ik vraag me af, stel nou dat we nu in deze maatschappij waarin we leven, die boodschap weer zouden uitzenden in Nederland over de westerse wereld. Hoe zou dat dan op gereageerd worden? Hoe zouden we daar dan naar luisteren? Nou, ik denk dat het wordt ontvangen met opgetrokken wenkbrauwen en met een soort glazige blik van onbegrip. Van, wat bedoelen ze? Wat betekent dit? En de band die we dus hebben met elkaar als Nederlanders in dit kleine landje, wordt dus niet langer bepaald meer door onze gezamenlijke ervaring of begrip van Gods woord. Dat is wat het onderzoek bewijst. De woorden die wij tegenwoordig ontvangen, die komen van onze computerschermen af. Die komen van onze telefoons af. Die komen van de televisieschermen af. En decennia lang wisten we dus als christenen dat als we ons maar voeden met Gods woord, dat daar de waarheid en het leven te vinden was. En dat betekende iets. Maar vandaag de dag verliezen we op de een of andere manier in hoog tempo onze identiteit. En we worstelen met die identiteit als gemeente. Wat betekenen we nou nog als gemeente in deze maatschappij vandaag? Wie zijn we nog? En bij het zien van die confronterende cijfers en de zorgen die ik me daarover maak, Ja, daar kan ik alleen maar concluderen dat het er slecht voor staat. En ik maak me daar oprecht zorgen over. Want de kerk is zijn plaats kwijtgeraakt in de wereld waarin ze bestaat. En dat refereert precies aan wat jij zegt, Harry. Waarvoor zijn we op deze wereld, is dan de grote vraag die erachter zit. We hebben zoveel werelds water bij de christelijke wijn gedaan, om het zo maar te zeggen, dat er nog maar weinig plaatsen zijn in Nederland waar je nog echt vrij kan praten over Gods woord en over zijn waarheid. Waar kan je nog zeggen, gelukkig kan ik het hier zeggen, van de Bijbel zegt en God leert ons dat. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat er weer een vergadering van oudsten opstaat en die je tot de orde roept omdat je het met te veel autoriteit uit Gods woord spreekt. Je moet ze de kost geven. En op de een of andere manier lijken kerken en gemeentes onvoldoende meer te weten waarom ze op deze aarde zijn. Ik zie het dan voor me als een soort grijze, ondoorzichtige brei, waarin je als gelovige en als christen dan maar iets van moet maken om te zien van oké, waarom doen we dit eigenlijk met elkaar? Men wil de Bijbel dan wel, maar daar moeten we toch vooral niet te veel last van hebben in ons dagelijkse leven. En zolang we maar geen ongemakken ervan hebben, dan is die Bijbel allemaal prima. Zolang we maar kunnen doen wat we altijd gedaan hebben en we ons er niet al te onbehagelijk bij voelen. Dat is het gevoel wat er leeft. En 27 jaar geleden, toen ik radicaal tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus, heb ik sinds die tijd, ik ben in verschillende gemeentes geweest, ben natuurlijk op een gegeven moment ben ik gaan spreken. En dan heb ik ontdekt dat, en ben ik steeds meer gaan zien, dat de kerken en gemeentes op een of andere manier gecapituleerd zijn aan richting de waarden en de normen van deze wereld. En dat vind ik echt zorgelijk. En daartegenover staat dan ook nog dat er steeds minder wordend aantal kerken is waar men nog kan en mag worden aangesproken en worden vermaand en geholpen op zaken die de Bijbel beschouwt als zonde. Dat kunnen we tegenwoordig nauwelijks meer zeggen. We kunnen elkaar blijkbaar niet meer op de zonde aanspreken, op dingen waarvan de Bijbel zegt van hé, dat is niet goed. En waarom is het niet goed? Omdat ik wil dat God zegt, ik wil dat je dat niet doet, want het is ter bescherming van jezelf. Het is niet om je te binden in kleine regels en in een hoek te zetten van oh, dat mag niet. Die discussies hebben wij met onze kinderen. Die daar toch echt mee worstelen deze tijd. Ja, maar de Bijbel beperkt zo. Nee, maar het is ter bescherming van jezelf. Ja, maar het is zo leuk om leuke dingen te doen. Ja, het is allemaal prima om leuke dingen te doen, maar zolang dat je geen schade aanbrengt aan je ziel en aan je geest. Want daar gaat het om. En de hoop voor de kerk is, en dat is de kern van mijn boodschap, de hoop voor de kerk is dat we het zicht houden op het doel waarom we op deze wereld zijn. En laten we elkaar bemoedigen vanochtend. Laten we elkaar bemoedigen om waakzaam te zijn. En om dat te blijven en geen compromis te sluiten tussen de integriteit die vanuit Gods woord is met de immorele wereld om ons heen. Romeinen 12 zegt het, en word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want Romeinen 12 waarschuwt ons niet voor niets dat we ons niet dus in die vorm van die wereld moeten laten drukken. Word daar niet gelijkvormig aan. Want anders verlies je, om het anders te zeggen, die onderscheidende en unieke stem in deze wereld, die gaan we dan verliezen. Dus we moeten vernieuwd worden van binnenuit. Dus zoals gezegd, laat me je vandaag bemoedigen. Want ondanks de situatie die ik zojuist geschetst heb en de zorgen die ik daarmee heb, is het zaak dat we de moed niet verliezen. Dat we hier zitten en dat we moeten concluderen dat er mensen verschuiven naar er zal wel iets zijn. Of ik weet het eigenlijk niet. Dus naar de agnost of naar de ietsisme. Ik denk niet dat zoals we hier zitten, dat we zeggen op een gegeven moment er is geen God meer. Maar we worden wel zo iedere keer gechallenged en verleid om maar te twijfelen. Vooral aan dat Gods woord misschien niet waar zou zijn. En God moedigt ons aan. God moedigt ons aan om vast te houden en niet op te geven. En dan vind ik het zo fijn om te weten dat God, ondanks alles wat er in deze wereld plaatsvindt en de aanvallen die er zijn, dat Hij in controle is. Hij is in controle. Openbaring 3 zegt als bemoediging: zie, ik kom spoedig. We weten dat hij snel terug gaat komen. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. En de vraag is dan, wat hebben we dan? Wat hebben we dan vast te houden? En wat hebben we dan ontvangen wat het waard is om voor vol te houden? Wat het waard is om de moed niet voor te verliezen? Wat is dat dan? En ik wil jullie eigenlijk meenemen door een viertal zaken die we niet uit het oog mogen verliezen. En die we niet moeten vergeten als we als gemeente van Jezus Christus ons doel en onze hoop willen blijven vasthouden voor vandaag. En de eerste is: er is hoop voor de kerk, voor de gemeente, de kerk in het algemeen, maar ook voor de Baptisten Tiel specifiek, als we ons motief niet vergeten. Als we ons motief niet uit het oog verliezen. En wat is dat motief dan? Dat is God verheerlijken. Harry zei het al. Het is God verheerlijken. Dat is het enige motief wat we hebben. Niet het hebben van veel leden, niet het hebben van een groot gebouw, niet van een kloppende begroting, maar het enige motief dat als we de Bijbel bestuderen, is om Hem te verheerlijken. Dat is het enige motief wat we hebben als bestaansrecht voor de gemeente. En het doel van de gemeente is dus niet om gave diensten te organiseren en applaus te oogden voor de soms geweldige muziek die in sommige gemeenten wordt geproduceerd. Maar als we zingen, dienen we dat te doen omdat we Hem, God, willen verheerlijken. Als we buren, vrienden hier willen uitnodigen, dan doen we dat niet om te zeggen van, oh, ik voel me daar zo goed bij. Nee, het is om Hem de eer te brengen. Voor God en de Heer, voor God en de hemel, om Hem te verheerlijken. Want Johannes 15 zegt: hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Hierin dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En de vrucht van de geest, ga maar opzoeken in de Bijbel, laat precies zien wat het is. Als je als discipel gaat opstellen, komt die vrucht van de geest, gaat je laten zien. En in het Oude Testament heb je de profeet Maleachi. Een van de laatste boeken. En daar brengt hij een vernietigend oordeel aan het volk van God, omdat de offers die ze brachten, dat waren zieke en gewonde dieren, die begaarden ze bijeen. En die echt zo, nou, dat zijn de restjes zo van, nou, alles is verder, dat is voor mij. Nou, dit is ziek, dat kan mooi, naar God toe. Alsjeblieft. Dit is voor u, God. Alsjeblieft. Maar God verdient het allerbeste wat we Hem te bieden hebben. En laat het geen oordeel zijn voor ons in deze tijd, wat Maleachi daar zegt. En dat we onze discipel zijn, dus als het ware versloffen. Dat we de restjes van ons geld, van onze tijd, van onze energie aan God geven. God vraagt van ons nu geen slachtoffers meer in dat opzicht. Maar die vraagt ons hart, ons volledige hart. En God wil dat we daarin volharden en troost dat we putten daaruit. In Romeinen 15, daar staat het zo mooi uitgelegd. En de God van de volharding en van de vertroosting. Dus bij Hem kun je ook die volharding halen. En ook de bemoediging en de vertroosting. Want mogen Hij die u geven, onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid God. Van God. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen, en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. Zie je dat, wat het doel is van ons als gemeente, als christenen hier op aarde, is dat we God verheerlijken. We verheerlijken God doordat we eensgezind zijn. We verheerlijken God doordat we Jezus Christus aanvaarden zoals Hij ons aanvaard heeft. En dat we elkaar aanvaarden zoals Hij ons aanvaard heeft. We verheerlijken God doordat we ook aan de mensen om ons heen die God niet kennen, dat is een heiden. Een heiden is iemand die God niet kent, maar dat ze uiteindelijk gaan ontdekken, oh, er is een God en dan kunnen we Hem ook verheerlijken. Want zegt 1 Korinthe 6 vers 20, u bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. En ik geloof dat we weer gaan inzien dat het niet om ons draait, maar om God. Want we zijn tenslotte van hem, we behoren hem toe. Hij heeft ons gekocht. Hij heeft ons namelijk betaald met het leven van zijn zoon. Die heeft hij als losprijs, als ruilmiddel ingegeven. Het is zijn zoon voor ons gegeven. En als we weer gaan inzien wat dat ware motief is, namelijk God te verheerlijken, dan denk ik dat er weer hoop is voor de gemeente. Dat we weer krachtig kunnen staan hier. En ik moet zo denken, als ik in vanochtend ook we hebben een gebed dan voordat we er zijn, voordat we beginnen, en dan zit ik hier en dan hoor ik met elkaar zingen, denk we zijn klein van kracht hier. Maar God heeft een deur geopend die niemand sluiten kan. En dat is deze gemeente, dat is wat ik ervaar hier. Dit is een kleine gemeente, worstelt kleine kracht, maar God heeft een deur geopend die niemand sluit. En daar mogen jullie aan vasthouden. Daar mogen jullie aan vasthouden. En dan, als je dat weet, als je je daaraan vasthoudt, dan is die tweede ook logisch. Er is hoop voor de kerk als we onze opdracht niet vergeten. En wat is onze opdracht? Is dat we de wereld ingaan, die blijde boodschap mogen brengen. Dat God de wereld zo lief had, dat hij zijn enige zoon had gegeven. Ga dan heen en onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is de grote opdracht uit Matteüs 28, vers 19. En als we dat weer gaan zien, dat we niet op onszelf gericht moeten zijn, maar dat we dus juist naar buiten gericht moeten zijn, dan denk ik, oh ja, dat is waarom we hier zijn. Want zodra we op onszelf gericht zijn, dan kan ik je voorspellen, dan is de kerk en de gemeente is wat dat betreft dan ten dode opgeschreven. Want het is tenslotte niet een grote suggestie die God heeft gedaan, die Jezus heeft gegeven, maar het is een grote opdracht. Het is niet een suggestie van, nee, misschien is het een idee om de wereld in te gaan. Ik geef je dat mee als suggestie. Nee, God heeft hem als opdracht meegegeven. Dat is iets wat we moeten oppakken. Er is dus hoop voor de kerk als we deze opdracht van Jezus omarmen en ermee aan de slag gaan. En ik besef me, terwijl ik het zeg, ook dat anders is dan 20, 30 jaar geleden. De mensen van deze tijd staan anders in het leven dan 30 jaar geleden. En ik hoop dat we dat snappen. En ook dat de wereld om ons heen zo snel verandert, dat het lastig is om mensen aan te spreken deze tijd. Dat is gewoon heel erg lastig. De wereld verandert zo snel en we hebben eigenlijk geen idee meer hoe we nog mensen echt moeten aanspreken. Weet je, vroeger ging je op de markt staan en dan deelde je tractaatjes uit. Dat wordt steeds lastiger. Dat wordt steeds lastiger, zeker met alles online. En hè, als hier de appjes worden voorgelezen, denk je, ja, we doen alles via dat ding. Dat is ook zo. Weet je, en dan kunnen we dat tegen ja, ageren en zeggen, ja, de wereld, ik heb er niks mee. Maar dat is de wereld van nu. Dus het is onze taak om Gods onveranderlijke woord in een steeds veranderende wereld te vertellen. Dat is wat er plaatsvond. En om een beetje dat te begrijpen, ga eens mee met me in de volgende gedachte. Stel je voor dat wij, hè, dat jij, wij en ik, jij en ik, dat wij een kind zijn van deze tijd. Dat we in deze tijd leven. En we hebben het al lang opgegeven om antwoorden te zoeken in de religie. Dus wij zitten echt in dat van, nou, weet je, er is iets, maar ik denk het ook niet. We zitten in die groeiende schaal van atheïsten. Het komt niet eens meer bij ons op om aan God te denken, om het zo maar te zeggen. Laat staan dat we daar onze levensvragen gaan bedenken. We zien dat echt als een zwak overblijfsel van een wankel instituut van vorige generaties. Dat is wat het geloof is. Hoe vaak hebben wij de discussies niet met vrienden die niet geloven? Dat is toch echt, jongen, dat is niet van deze tijd, hoor je dan. Dat is niet van deze tijd. Nou ja, en uiteindelijk wat wij dan als kind van deze generatie dan nu wel belangrijk vinden, is het hier en nu. Het leven hier en nu. We hebben geconcludeerd dat het leven zo'n 70 tot 80 jaar inhoudt en dat het duurt. En daarna is er niks meer gewoon, is het kaarsje uit. Zo denkt het kind van nu. Dus we moeten er alles uithalen wat erin zit, zolang we hier zijn. En de jaren die vliegen voorbij en op een ochtend word je wakker En je bent 40 jaar. Je bent 40 jaar, dat is op zichzelf al een megacrisis. En het dringt ineens door dat je geen 20er meer bent en dat je geen 30er meer bent. En omdat je het leven belangrijk vindt en omdat het leven belangrijk voor je is, besef je ineens dat je meer verleden hebt dan dat je toekomst hebt. En de helft van je leven is immers al verdwenen. En meer dan dat wellicht. Dus, 40 jaar, je wordt wakker. Ah, 40, 4-0, wat een ellende. Het wordt tijd om te evolueren. Je gaat je leven eens evolueren. Je kijkt in de spiegel en zeker te weten. Je kan het niet ontkennen. Alles gaat naar het zuiden, behalve je tandvlees, dat kruipt langzaam omhoog. Terugtrekkende haargrens, extra kilootjes. De kraaienpootjes om je ogen. En je kinderen zijn inmiddels tieners. En die hebben met niet mis te verstaande woorden heel duidelijk aan je gemaakt dat je een irritante complicatie bent in hun leven. Want het draait tenslotte om hun leven. En je zult nooit meer erg rijk worden. Je zult nooit meer erg beroemd worden. En je invloed zal ook niet heel erg spannend meer zijn. Dus daar sta je dan. Inpassen. 40 jaar. En de eerste gedachte, de volgende dag is, hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik hiermee om? En je leven, dat glipt je merkt, het glipt nu tussen mijn vingers vandaan. Ik ben over de helft. Ik heb nog zo'n 35 tot 40 jaar. Ik moet meer uit het leven halen, denk je. Dat is de conclusie. Je hebt in die spiegel gekeken en denk, ja, je kan er nog net mee door, maar je gaat meer uit het leven halen. Ik ga meer genieten. Ja, dat is het. Ik ga meer genieten van het leven. Nou, dat is goed. Dus dan heb je dat besluit gemaakt. En dan denk je, ja, maar wat maakt dit besluit dan deze dag anders dan alle dagen daarvoor? Is dat dan, wat is dan belangrijk, denk je? Wat gaat dat dan belangrijk maken? Is dat dan, moet er dan meer genieten worden? Dus er moet meer genot aan mijn leven worden toegevoegd. Wat is dat dan? Een lekker kopje koffie 's ochtends? Ja, misschien ik neem gewoon eens een dag vrij. Ik neem een dag vrij om lekker te wandelen. Heerlijk, ga genieten. Genieten van de natuur, dat is het. Ja, een motor, dat is hem. Een motor. En voor degene die het kunnen betalen, zo'n Porsche. Of, helaas, zoals een hele hoop anderen denken, van nou, laat ik het eens buiten de deur zoeken in een buitenechtelijke relatie. Dat hebben er ook al een aantal geprobeerd. Maar alles wat maar bijdraagt aan dat gevoel van genot, als het daar maar aan bijdraagt, dat is belangrijk. Maar alles wat je verzint, of het nou ligt in materiële dingen, in de dingen die je doet, in de stomme dingen die je doet, het zal allemaal vergezeld gaan van een of ander gevoel van verlies. Omdat elke dag die weer voorbij gaat, weet je, het gaat voorbij. Het is eindig. En dit hele, ik schets het heel expliciet om aan te duiden van oké, dat is zoals de wereld zich momenteel, waar de wereld in zit. En wat maakt het dan een verschil met als je God kent? Het grote verschil is tussen iemand die God kent heeft hoop en iemand die God niet kent heeft geen hoop. Zoals Efeze, daar ga ik de verkeerde kant op, Efeze 2 zegt dat u in die tijd zonder Christus was, u had geen hoop en was zonder God in de wereld. De 40-jarige man of vrouw die 's ochtends wakker wordt en die geen uitzicht meer heeft waar of hij of zij nog voor zou moeten gaan leven, is precies waar de schrijver van Efeze op doelt hier. Iemand die God niet kent, heeft geen hoop. En een christen die met recht de naam van Christus mag dragen, die een volgeling is van Jezus, omdat hij gelooft dat Jezus Christus voor hem de losprijs betaald heeft aan het kruis, en door Jezus Christus de weg naar God heeft, die heeft die hoop wel. Maar dit is dus de wereld, lieve vrienden, waar God ons toe geroepen heeft. Een wereld die de hoop verloren heeft en zich dus volledig vergrijpt aan elke narcistische bevrediging die ze maar kunnen bedenken. En waar ze hun handen maar op kunnen leggen. Ze grijpen naar de drugs, ze grijpen naar de seks, ze gaan achter, ze pakken dranken, buitenechtelijke relaties. Ze proberen er van alles aan te doen om die leegte in hun hart maar te vullen. Om die leegte in hun leven te vullen. En, want ze zijn tenslotte wakker geworden op die ochtend, realiseren dat er geen zinleving is in hun leven. En hoe dringen wij dan door, want daar gaat het hier over, onze opdracht is dat we die mensen dus bereiken. Hoe dring je door tot die mensen? Hoe doen we dat? Gaan we dan aanbellen bij de eerste, de beste deur? We gaan naar de straat en denken, nou, kijk, bellen wie er open doet. Kan. Ik denk het, ik betwijfel het. Een traktaat op de markt? Misschien. Maar ik denk echt de enige manier waarop we in staat zijn om door te dringen, is om een relatie op te bouwen, om een vriendschap op te bouwen met de mensen waar God zegt van, hé, die leven in deze wereld en die hebben die hoop niet. Oprecht geïnteresseerd zijn in het leven van een ander. En ze doen dingen waar jij en ik met ons gezonde verstand niet bij kunnen. Maar ondanks dat, geef je om ze. Houd je van ze, ben je er voor ze als ze je nodig hebben. En nee, je hoeft niet bij de eerste, de beste ontmoeting gelijk Jezus te verkondigen. Dat hoeft helemaal niet. Maar je houdt van ze en je laat Jezus zien die in jou woont. Want, zegt Matteüs 5, laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Dan heb je de eerste weer. Dus gewoon door te laten zien. Ben er voor ze, wees er voor ze. In hun moeilijkheden, in hun blijdschap. En dan komt er een dag namelijk dat zij zich zullen afvragen, waar haalt die zijn hoop vandaan? Die zit anders in het leven. Die kijkt er anders naar. En dan kunnen we spreken met Petrus in zijn eerste brief, in hoofdstuk 3, vers 15. Maar heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. Dat is de wereld waar God ons toe geroepen heeft. En de reden dat we de gemeente van Jezus Christus, dat die weer hoop heeft, is als we ons vasthouden aan de opdracht die door Jezus Christus zelf aan ons gegeven is. Ten derde, er is weer hoop als we onze methode, de manier waarop, we niet vergeten. Nou, wat bedoel ik dan met de methode? Want je zoekt dan altijd naar een woord, hè? Ik probeer dan altijd te denken, ja, wat is dat dan? Maar ik denk, nou, methode is dan het woord. Maar wat ik daarmee bedoel, nou, het is eigenlijk heel simpel en logisch. De methode is hoe we medegelovigen opbouwen. Ons motief is God verheerlijken. Onze opdracht is te evangeliseren. En hoe doen we dat dan? De methode is door elkaar op te bouwen. Maar heel veel van ons, en misschien hier ook, denken, dat is de taak van de voorganger, van het oudste team. Ja, die moet mij opbouwen. Ja, maar zo is het. En de Bijbel leert echter dat we elkaar moeten opbouwen. Dat is niet een taak van de voorganger of van de oudste. Nee, we moeten elkaar opbouwen. We moeten elkaar voorbereiden. We moeten met elkaar de wereld ingaan en daar het verschil maken. Dus door te onderwijzen, op te bouwen en te groeien als persoon. En het enige wat daartoe in staat is, dat is niet een voorganger, dat is niet een oudste team. Maar dat is ook niet de muziek. Het enige wat dat kan doen, is het woord van God. Alleen het woord van God. Het is het heilige woord van God dat levens kan veranderen. En dus ook onze levens als gelovigen kan doen laten groeien. Want de groei komt van God. En even een zijstapje, maar wel een serieuze zijstap voor mezelf, is dat veel kerken en gemeentes deze dagen een methode verkondigen dat gericht is op weer gezond worden. We moeten vooral gezond zijn. En we moeten geestelijk en lichamelijk moeten we gezond zijn, want dat mogen we van God vragen en eisen. En dat bereik je door dat vooral te geloven en je er ook naar te gedragen. En het probleem van dit soort boodschappen is dat het gericht is op het veranderen van gedrag. Terwijl God wil dat we ons karakter wijzigen. We gaan allemaal dood. En dat ouder worden, ik heb het net al heel kort voorzichtig het begin daarvan omschreven. Maar degenen die hier ouder zitten dan die 40, en dat zijn er een aantal zie ik, die weten dat ouder worden komt met gebreken. En dan kunnen we wel eisen van God, ik wil gezond zijn. Dat gaat niet. Want die leesbril, ja, ik doe nou net of ik hem niet nodig heb. Maar ik heb hem wel nodig, hoor. Dat is ook een beetje ijdelheid natuurlijk. Maar ik heb hem wel nodig. En dan kan ik tegen God zeggen, oh ja, maar ik ben... Nee, dat hoort bij het ouder worden. Dat kunnen we niet eisen. En er lopen zoveel mensen rond, hoe zal ik het zeggen, die een soort therapeutisch evangelie verkondigen. En pleisters plakken op de problemen En het probleem moeten we juist van binnenuit aanpakken. En dat kan alleen maar Gods woord doen. Alleen Gods woord. Want er is echt niemand hier die niet een keer ziek wordt of problemen krijgt. En we gaan allemaal dood en het komt allemaal door lichamelijk falen. Ons lichaam sterft. Maar onze ziel en geest gaan door. En daar gaat het om. Dus ik kan hier van alles verkondigen, maar pas als ik het woord oppak en zeg, al dus zegt Gods woord en al dus zegt de Heer in zijn woord, pas dan worden levens aangeraakt en veranderd door de kracht van zijn woord. En dat betekent dus in Psalm 119, vers 130, daar staat het zo mooi, het opengaan van uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudige inzicht. En het is datzelfde licht dat wij dus mogen laten schijnen, wat we net lazen, waardoor de anderen dat zien en zeggen van, oh, dat komt bij God vandaan en hem dus gaan verheerlijken. Zie je hoe het met elkaar samenhangt? Dus het gaat om verheerlijken van God. Wij mogen het woord open doen, dan komt er licht en met dat licht kunnen wij erop uitgaan en dan komen mensen weer tot geloof en die verheerlijken God weer. En dat is helemaal goed, want zo heeft God het bedoeld om hier samen te zijn, een gemeente te zijn. Er is alleen hoop als we het woord van God centraal stellen in alles wat we zeggen en doen. En tot slot onze bediening, dat we die niet vergeten. Er is hoop voor de kerk als we onze persoonlijke bediening niet vergeten. Niemand is geïnteresseerd hoeveel jij weet, pas doordat zij weten hoe geïnteresseerd jij bent. Want als ze dat zien, dat jij geïnteresseerd bent in de ander, en dat doe je door je bediening heen. De een staat hier of praat in een bijbelstudie waar mensen zijn uitgenodigd. De ander doet het door te verzorgen. De andere door te bidden. Het maakt niet uit. Iedereen heeft een bediening. We hebben sowieso allemaal de bediening van de verzoening gekregen. Dus herstel de relaties. En we hebben, iedereen kan wat voor God betekenen. En mensen zullen zich openstellen voor wat we vertellen op het moment dat we oog hebben voor hun pijn en verdriet. Dat we zien welke noden andere mensen hebben. Want wij niet, de christenen hebben niet alleen de problemen. Iedereen heeft problemen in deze wereld. En dat komt dus neer, gewoon heel praktisch. Het is gewoon een hele praktische, pragmatische aanpak van de noden om je heen die je ziet. In je buurt, op je werk, op je school. Maakt niet uit, noem maar op. Helpen met boodschappen, eten klaarmaken voor een zieke buurvrouw, een luisterend oor bieden met iemand die problemen heeft of verdrietig is. Daarin ligt onze bediening. En op die manier zien we elkaar, zien we met elkaar een groep die er weer is voor de gekwelde wereld om ons heen. Dat is de gemeente. Nog even op een rijtje. Ons motief is God verheerlijken. Dat is één. God verheerlijken. Onze opdracht is evangeliseren. Onze methode is elkaar opbouwen. En onze bediening dienen van een wereld in pijn. En je ziet ook dat als je er goed over nadenkt, dat het van groot naar klein gaat. Zo heb ik het geprobeerd op te bouwen. Het gaat om God. En dan gaat het om de wereld. Dan gaat het om elkaar en dan gaat het pas om jou. Want het gaat in deze wereld niet om jou. Het gaat in deze wereld niet om mij. Het gaat om God. En God wil, want stel nou dat God zegt van, hé, ik regel het allemaal wel. Dan, wat doen we op deze wereld dan nog? God gebruikt ons om er voor de wereld te zijn. En als ik het allemaal zo op een rijtje zie, hè, voor mezelf, dan denk ik, ja, er zijn ook echt wel momenten en keren in mijn leven dat ik door moeilijkheden heen of door drukte heen in mijn eigen leven hier gewoon onvoldoende of niet aan toe kom. Moet ik ook eerlijk in zijn. Hè, of dat er iets in mijn leven gebeurt wat er niet thuis hoort en ik denk, oh, daar ga ik helemaal door, ik ben er echt door ontmoedigd. En het liefst zou ik willen vluchten en me willen verstoppen onder een deken en er helemaal niet onderuit willen komen, denk ik, ik wil niet. Dat hoort er ook bij. Maar gelukkig is daar dan God die ons weer bemoedigt om op te staan, niet op te geven en moed te vatten, die slappe knieën weer te strekken en rechtop te gaan staan en door te gaan. Want God geeft ons een tweede kans. Een derde, een vierde, een vijfde enzovoorts. Dat is God. En zo moeten we elkaar ook iedere keer nieuwe kansen geven. Want iemand zei eens, de vastberadenheid van een christen is vallen en weer opstaan. Vallen en weer opstaan. Vallen en weer opstaan, totdat we in de hemel zijn. En toen kwam ik deze tekst nog tegen tot slot. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Hou vol, Tiel. Hou vol. Laat ik tot slot, ik wil met jullie bidden. Ik heb het op mijn hart om nu te bidden met jullie. En aan God te vragen om over deze gemeente te waken. In alles. Heer, in het grote, maar ook in het kleine. Om erbij te zijn in de mooie momenten, maar ook in de moeilijkheden. Op het moment dat er ziekte is, waarvan we gehoord hebben dat er problemen zijn met werk. Heer, het is zo geweldig om te horen dat u er bent. Heer, laat het ook een bemoediging zijn voor elkaar, zoals we hier zitten. En ik bid, Heer, dat u deze gemeente vasthoudt, niet loslaat. Heer, want vanuit de kleine kracht die er is, kunnen we alleen maar omhoog kijken en het van u verwachten. Wetende dat u een deur hebt geopend die niemand sluiten gaat. Wat is dat fijn om dat te weten. Bemoedig elkaar zo, houd elkaar vast. Verkondig het evangelie om je heen. Want de tijd is kort. Want Jezus Christus gaat spoedig terugkomen. En we moeten er klaar voor zijn. En dat is wat u van ons verwacht. Heer, we willen u danken dat u het allemaal zo aanreikt vanuit uw woord. Dat we mogen geloven dat uw woord van kaft tot kaft uw heilige waarheid is. En we willen u danken dat u ons de moed geeft, de kracht geeft om eraan vast te houden wat de wereld om ons heen daar op dit moment ook van vindt. We willen het zo bij u neerleggen, alles teruggeven. En daar waar wij zwak zijn, mogen we uw kracht ontvangen. In Jezus' naam. Amen.